We kunnen het begrip van vrije keuze in ons lichaam dan op een veel diepere manier begrijpen. Voor het kunnen begrijpen van vrije keuze beleving, moeten we dus in eerste instantie weten dat we vrije keuze hebben. Te weten dat voorstellingsbeeld wat we ons maken van onze omgeving in ons lichaam. Maar we moeten ook weten dat onze voorstelling in ons lichaam in feite losstaat van ons lichaam. En dan komen we aan het begrip van vrije wil. Vrije wil is dat we een besluit genomen door vrije keuze kunnen koppelen aan de beleving van ons lichaam. Nog even terugkoppelen naar wat in het eerste deel was gezegd. Waar we het hadden over cellen, celcommunicatie, lichaamsgrenzen en betrokkenheid, beleving. We hebben daar dus altijd te maken met vier stappen van besluitname. Te weten dat we vrije keuze hebben. Daarin kunnen we een besluit nemen. Daarin kunnen we dan een overtuiging dragen. En op basis daarvan kunnen we dan handelen via onze reflexen. En dat geheel, dat complex, komt samen als het principe van vrije wil. In vrije wil hebben we dus te maken met dat wat eerder al was beschreven als de relatie tussen de pijnappelklier, de hypofyse, de organen en ons lichaam. Alweer, we hebben hier te maken met die tetraeder in vier dimensies, met de manier waarop we in ons lichaam altijd de relatie tussen deel en geheel beleven. In vrije wil hebben we te maken met de koppeling tussen de signaalgolf en de draaggolf, tussen geest en lichaam. En we kunnen ook daarin expliciet zien hoe body, mind, soul en spirit, oftewel belichaming, beleving, bezieling en bestaan, allemaal onderling zijn gekoppeld. Maar vooral, en dat is veel belangrijker, dat die ook ten dele van elkaar zijn ontkoppeld. Zoals je dat ook ziet in de vier versnellingen van een auto. En alweer, we hebben daarmee dus te maken met de relatie tussen de cellen, de organen, het lichaam en de omgeving. Maar in het beleven van vrije wil hebben we paradoxaal te maken met het omgekeerde daarvan. Te weten dat we op basis van vrije keuze in de geestwereld, in die pure abstracte informatiewereld, dat we op basis daarvan dan een verandering teweeg brengen vanuit de pijnappelklier naar de hypofyse, waar we dan te maken hebben met het elektromagnetische veld van ons lichaam en de samenhang daarvan, wat wij dus kennen als de ziel. Dat is de fractal van samenhang van alle besluiten die we in de pijnappelklier nemen. Het gevolg daarvan is dat er dan in de orgaanklieren een chemische wissel wordt omgezet, waardoor de celwanden of de communicaties versterkt of verzwakt worden. De celwanden worden opgelost of juist meer expliciet worden gesteld. En dat was eerder ook al aan bod gekomen als het verhaal van Hans Selye met de ontstekingsbevorderende en de ontstekingsremmende moleculen van bijvoorbeeld de bijnierklier. En daar zien we dan ook dat we op dat derde niveau te maken hebben met de functie en de rol van de organen. Elk van de organen, maar vooral al de organen samen. Die als de goden van de Olympus samen een kringloop vormen. Een Möbiuslus waarmee binnen en buiten met elkaar zijn verbonden. Maar daardoor ook het klimaat wordt bepaald. Waardoor alle cellen in ons lichaam reageren op dat besluit wat er is genomen. Dat is het proces van vrije wil. Het proces van vrije wil is eerder ook al gekoppeld aan de verschillende niveaus van informatie die we hebben in die overdracht van die vrije denkruimte naar dat elektromagnetische proces in ons lichaam, naar het chemische proces in ons lichaam, naar de fysieke activiteit van de cellen in ons lichaam. En we hebben daarin ook al gezien dat we dan te maken hebben met de pijnappelklier, de hypofyse, de orgaanklieren en de cellen, maar dat we daarmee ook te maken hebben met die verandering van bewustzijn, van bewustzijn van onze keuze in de pijnappelklier, het onderbewust werken met het besluit wat we daar hebben genomen op het niveau van de hypofyse, het onbewust werken met de organen, oftewel de goden van de Olympus, die elk op hun manier dan uiting geven, uitwerking geven aan dat besluit dat was genomen. En dan tenslotte de klimaatsverandering die buiten het bewust in het niveau van de cellen zich afspeelt. Alweer, dat is diezelfde relatie van punt naar lijn, naar vlak, naar volume. Die samen dan zijn voor te stellen als de tetraeder. Dus in het gebruik van vrije wil hebben we te maken met dat proces dat beschreven staat in de sprookjes, waar de koning dan in contact is met de adviseurs, te weten het geheugen van onze beleving in de hypofyse. Dat op basis daarvan er altijd contact is met de hofhouding, oftewel de kring van de goden, en daarin ook het DNA-geheugen in onze lichaamsbeleving en in onze bewaren en bewaken van de balans in onze omgeving. Dus het zijn daadwerkelijk grensverstellende vermogens, dus scheppende vermogens, dus zeg maar goden. En dan op het vierde vlak dat die koning in contact moet zijn met de bevolking, oftewel alle cellen. En dat is ook wat je vanuit de embryologie ziet, dat de pijnappelklier ontstaan is vanuit de eerste cel en daarmee ook de vertegenwoordiger is van alle cellen. De pijnappelklier is als het ware alle cellen samen, maar dan zonder de kenmerken van individualiteit en zonder de unieke expressiviteit die ontstaan door celdifferentiatie, waardoor de cellen in het hart, de cellen in de lever, de cellen in de mild, de cellen in de nieren enzovoort andere vormen hebben gekregen, omdat ze andere specialisaties zijn gaan doen van exact hetzelfde principe. Als je kijkt naar de cellen, die zijn allemaal bezig met het verteren van informatie en ook een beetje voedsel als deel van het geheel in het universum. En elke cel die reageert daarin op de communicatie met de andere cellen op een uniek eigen manier en is daardoor een apart filter in die informatiestroom, maar ook daarmee een unieke producent van heel specifieke informatie vanuit dat standpunt, vanuit die beleving van die specifieke cel op dat moment. En die geeft dat weer terug naar dat complex, die kolonie van levende cellen. En dat principe zien we dan ook in de organen, waarbij elk orgaan een filter is. En dat zie je heel specifiek aan de spijsverteringsorgaan, die ook de informatieverterende organen zijn. Want je ziet dat al die organen zijn verbonden via het bloed. Dat heet dan ook wel Mercurius in het astrologische of het systeem van de goden van de Olympus. En je ziet dat daarin elk orgaan het bloed op een uniek eigen manier filtert en het filterresidu doorgeeft naar de omgeving of juist ontleent aan de omgeving. En dat is het proces wat in de Chinese geneeskunde bekend staat als de drie divisies, waarbij de binnenwereld en de buitenwereld via de organen verbonden zijn, maar daar ook gereguleerd wordt. Wat in de orgaankringloop van de Chinese geneeskunde en van de Indiase geneeskunde expliciet wordt benoemd. Dus dat is het niveau waarop we werken met vrije wil. In vrije wil hebben we te maken met de manier waarop we in onze besluitname kunnen kijken wat we aan lichaamsgeheugen hebben, wat we aan DNA-geheugen hebben, wat de cellen weten vanuit hun directe contact met het hele universum. En het gebruik van vrije wil is dan ook in principe een nog steeds intern proces. Dus waar we dat normaliter tegenkomen in bijvoorbeeld een grondwet als de vier stappen van vrije mening, vrije meningsuiting, een vrije associatie, een vrije gemeenschapsvorming, zien we dat hier nu dus heel expliciet benoemd als de basiswetten van het universum, van vrije keuze als gegeven van leven. Maar dan is vrije mening in feite het proces van vrije keuze zelf, zoals dat eerder al is beschreven. Vrije meningsuiting is in principe het principe van vrije wil zoals we dat nu bekijken en beschrijven. Het principe van vrije associatie, dat wordt later beschreven. En het principe van vrije gemeenschap komt daarna aan bod. Maar het is heel belangrijk om te begrijpen dat vrije meningsuiting een meer fundamentele basis heeft, namelijk vrije wil. Want het gaat erom dat je vrije keuze dus intern in je lichaam gekoppeld is aan je lichaam. Je moet dus voordat je een gedachte naar buiten brengt, die eerst in je eigen lichaam toetsen. En dat is wat vrije wil is. Dat je niet gaat praten over je gedachte, maar dat je je gedachte in je lichaam gaat uittesten. Dat je als koning in je eigen sprookjesland, als schepper in je eigen scheppingswereld, die gedachte oppakt en in meditatie gaat. En dan in meditatie gaat kijken op het alfa niveau van dromen en dagdromen. Wat weet je al van dat besluit wat je wilt gaan nemen? Wat voor herinneringen heb je daarbij? Wat is daarin goed gegaan? Wat is daarin fout gegaan? Wat kan je leren van wat mis is gegaan? En hoe kan je dat wat goed ging op een andere manier gebruiken? Deze stap is heel belangrijk, want als dat niet bewust wordt gedaan, als je dus niet bewust naar je onderbewustzijn gaat, dan krijg je dat je keuze wordt afgehandeld door reflexen die niet geschikt zijn voor de keuze die je nu maakt. Want als het daadwerkelijk een nieuwe keuze is, is daar nog geen reflex voor ontwikkeld. Dus je moet die keuze die je maakt eerst in je droomwereld verder uittesten. En in die droomtoestand die keuze als het ware gaan beleven en doorleven. In het sprookje is dat waar je de koning dan het besluit overlegt met de raadgevers. Daar komt dan een resultaat uit, daar komt een droombeleving uit. Met natuurlijk het verschil tussen wordt het een droom of wordt het een nachtmerrie. En dat is waarom in zoveel religies en zoveel geneeswijzen dromen altijd wordt gezien als de genezer. Via je dromen, en dat zie je ook in een hele hoop boeken, de koning droomt over iets, in feite jij droomt over iets, en kan dan zien of die gedachte die je hebt, die wens die je wilt uiten, wordt dat de droom of wordt dat de nachtmerrie. Op basis daarvan ga je dan niet handelen, maar ga je een niveau dieper. Want je moet dan nog weten hoe die droom kan worden gedragen door je eigen lichaam. Want als je over die droom gaat praten met anderen, dan zet je hem als het ware aan. Maar dan weet je nog niet of dat wat je bij elkaar gedroomd hebt ook realistisch is en realiseerbaar is voor je lichaam in je lichaam. Je moet dus bewust naar je onbewustzijn toe. En dat is ook het niveau waar de mysteriespelen van de Grieken aan de Romeinse tradities met verschillende tempels en de goden het mogelijk maakt om contact op te nemen met die verschillende goden. In de Romeinse setting was dat je naar de verschillende tempels van de verschillende goden kon gaan om als het ware hun reactie te horen op dat wat je zou willen doen. In de Griekse mysteriespelen kwam dat samen doordat je in een rollenspel dat besluit wat je wilt gaan testen vanuit het perspectief van al die goden gaat verkennen. In de mystieke traditie ga je daadwerkelijk naar het diepere niveau van je orgaanbeleving, het theta niveau van bewustzijn, om op dat niveau in samenspel met je lichaamsgeheugen, je DNA-geheugen, te kijken hoe die droom zich op dat niveau zou afspelen. Het is dus wat in de oudheid werd verteld, dat iemand die gaat dan naar de goden toe en die overlegt daar met de goden. Maar we zien dus dat het een heel intern lichamelijk proces is, want het gaat om je eigen contact met je eigen organen. En in China en in India zijn daar ook allerlei technieken voor beschreven. En in shamanisme zijn daar dus ook allerlei kruiden bekend die specifiek verschillende van die organen meer of minder laten meespreken in dat besluitnameproces binnen in je eigen lichaam. Voor de mensen die dit hebben geleerd en die hebben geoefend, die kunnen dus naar een dieper niveau van bewustzijn gaan. En meestal wordt het voorgesteld dat ze in de eerste stap van het dagdromen in een landschap instappen van wat ze kennen vanuit hun eigen voorstellingsvermogen. Dus dat is het interne landschap waar het Bijbelse verhaal ook over gaat. En in dat landschap vinden ze dan een tempel waar ze de goden kunnen vinden. Maar ze moeten dus ook een intern rituaal doen om die tempel in te kunnen komen. En dat zijn dus de bekende hypnotische technieken. Dat je vanuit je bewustzijn eerst gericht moet leren om actief te dromen. Te dagdromen, te lucide dromen. En dat is dat je dus een landschap kunt voorstellen waarmee je zo vertrouwd bent en zoveel ervaring hebt, dat je weet dat dat jouw eigen werkelijkheid is, jouw eigen wereld is, waarbinnen je die gedachten kan testen. En binnen dat landschap, wat dus in een dagdroom zich afspeelt, heb je dan een stad of een tempel, dat staat nog bekend als de Gouden Stad of de Gouden Tempel. Heet ook wel Jeruzalem, de heilige tempel, de heilige stad. Maar dat is dus een stad in de binnenwereld, niet in de buitenwereld. En in die heilige stad in de binnenwereld, in die tempel binnenin, moet je dus een aantal stappen doorlopen om van het droombewustzijn naar het theta-niveau bewustzijn, het diepe droombewustzijn te komen. En de reinigingsritualen die bekend staat voor de tempels in de buitenwereld zijn processen in principe die je dus in de binnenwereld moet doorlopen. De reden waarom de tempels in de buitenwereld werden gebouwd en bestonden was om mensen te helpen om dat proces in de binnenwereld te ervaren. Zodat ze in hun binnenwereld dan naar de tempel kunnen gaan, met de tempelwachter kunnen spreken, naar de voorhof kunnen gaan, alles kunnen afleggen wat niet te maken heeft met het proces wat ze willen doormaken. Daar in de voorhof gaan ze dan ook zich bijvoeden in wat daar in die tempelomgeving heeft, de meditatie. Daar vandaan gaan ze door naar het volgende niveau, waar ze in de reiniging van de tempel gaan. Ze wassen zich, ze mediteren daar nog verder. En uiteindelijk daarvan komen ze dan in het heilige van het heiligdom, daar waar ze met de goden kunnen spreken. En dat is dan waar op dat theta-niveau van dieper bewustzijn contact ontstaat met de organen. En deze fase van overstap, die overgang van de eerste, de tweede, de derde, vierde versnelling in het bewustzijn, die zijn essentieel omdat in het beschouwen van dit individuele besluitnameproces alles wat er al gespeeld heeft even niet moet meespelen. Zodat dat besluit direct kan worden getest in dat interne landschap, in die interne tempel, in dat heiligdom van heiligdommen, in direct contact met de goden. En de Egyptische traditie die beschrijft daar ook heel duidelijk hoe de verschillende organen kunnen worden voorgesteld als verschillende goden, om daarmee te verzorgen dat alle organen daarin worden gekend. En in de Noorse mythologie is er ook heel duidelijk de waarschuwing dat als je dat niet doet, kan een van die organen zich tegen je keren. En dat is dan heel expliciet gemaakt in de beschrijving van het feest van de goden van Asgard. Asgard is dan dat land van de binnenwereld. En de goden zijn dus de organen daarin. Maar op het moment dat daar een bijeenkomst wordt georganiseerd en een van de goden is daar niet bij, dan gaat die averechts werken. Want die kan niet meedoen aan het proces. Die weet niet hoe die daarmee moet omgaan. Die weet niet waar het over gaat. En die doet iets verkeerd. En dat is dan beschreven in het verhaal van Loki. Dus je moet in dat proces daadwerkelijk al die organen kennen en daarmee ook expliciet allemaal kunnen omgaan. Je moet ze allemaal verstaan. Ze moeten jou allemaal verstaan. En dan krijg je dat in Asgard, in die binnenwereld, alle organen hun antwoord kunnen geven op dat proces. En dat is ook beschreven in de verhalen van bijvoorbeeld Homerus, waarbij je aan de ene kant ziet dat er dan het overleg is van de goden met de goden, en omgekeerd dat je kan zien dat het besluit wat daar genomen wordt dingen in beweging zet in de omgeving, waarmee de raadpleger van het orakel, de gesprekspartner van de goden, dan de wereld ingaat als de Odysseus, om dan in de wereld later de beleving te ervaren van wat er op dat niveau van de goden is gerealiseerd. Dat is ook een waarschuwing, want we zijn nog niet klaar met het hele verhaal. Want op het moment dat je dan op dat tweede niveau van het onbewustzijn met de goden hebt gepraat, dan weet je weliswaar wat de goden daar allemaal doen. Maar als je dan naar de buitenwereld gaat, dan kom je dus in die verdolingen van Odysseus terecht. Je zet iets aan, maar je weet niet wat dat verder gaat doen, want je bent nog niet diep genoeg gegaan met je vrije wilstesting. Je hebt op het eerste niveau van dagdromen kunnen kijken wat je in je lichaam als geheugenervaring daarvoor hebt. Je hebt op het tweede niveau van je interne tempel kunnen toetsen wat de goden, dus het DNA van je lichaam, daar aan verder verhaal bij heeft, wat je voorouders hebben te vertellen over de ervaring, het besluit wat je wilt nemen. Maar je moet dan nog verder. Je moet naar een dieper niveau van bewustzijn. En dat is ook waarom er dan in de kerkritualen, in de tempelritualen gezegd wordt dat wanneer je met de goden gesproken hebt, dan moet je dat loslaten. Niet mijn wil, maar uw wil. Te weten de wil van de goden, de wil van de organen, de wil van je lichaam op het DNA-niveau, dus de wil van al je voorouders. Die wordt daar aangesproken. En daarna wordt dan gezegd Amon, of universum, of Amen. Wat dan ook wel gekoppeld wordt aan uw wil geschieden. Maar dat betekent niet dat het proces daarmee klaar is. Integendeel. Dat is waar je dan in de tempel naar de tempelslaap gaat. En dat is dus waar je dan moet overgaan vanaf dat derde niveau van bewustzijn naar het vierde niveau van bewustzijn. Zoals men dan zegt, je moet er een nachtje over gaan slapen. Want pas nadat je met die dromen bent bezig geweest in dat interne landschap wat je je kan voorstellen, pas nadat je in de tempel bent geweest met het hele reinigingsrituaal en alle voorbereidingen en daar met de goden hebt gesproken, pas wanneer je met de goden tot een conclusie bent gekomen, dan pas kan je zeggen van oké, uw wil geschieden, ik geef het nu over aan mijn lichaamsorganen, want die zijn uiteindelijk de machinerie die mijn contact met mijn omgeving stelt, verstelt, herstelt en dus altijd bijstelt. En nu moet ik kijken wat mijn lichaam daarmee kan gaan doen. En dat is dus waar de koning Arthur dan op avontuur gaat. Dat is waar Odysseus dan op reis gaat. Dat is waar de held dan de wereld ingaat, maar nog steeds in de binnenwereld. Dus de held die gaat dan kijken wat er het gevolg is van dat interne proces. En dat is waar in de slaap, in het delta-niveau van bewustzijn, in dat wat voor de meeste mensen het buitenbewustzijn is, er een beleving wordt ervaren. En vanuit de verhalen zoals die in de religies zijn te lezen over dit interne proces, dan zie je dat daar in de kring der goden de individu wordt opgenomen, het individu wordt opgenomen in een andere beleving. Die wordt in licht omhoog getakeld of die wordt ergens anders heen meegenomen, die wordt naar een ander universum genomen. En die zit daar dan in een beleving van die keuze die gemaakt is. En die gaat daar in die interne werkelijkheid dat doorlopen. En als je kijkt naar het niveau van tijdverschil op de verschillende lagen, dan zie je dat in de droomwereld, in de alfa hersengolven, dat zitten 10 tot 100 keer sneller te denken dan in de buitenwereld. Je kan daar een ervaring van 2 uur hebben in 2 seconden. Op het tweede niveau van het contact met de tempel, met de goden, met de organen, met het theta-bewustzijn, dan is de versnelling 100 tot 1000 keer meer dan wat wij in onze tijdschaal in de buitenwereld ervaren. En dat is dus waar de shamanen dan zeg uren of dagen in trance zijn, maar in de buitenwereld misschien 1 uur of 2 uur aan het mediteren zijn. Op het derde niveau is die tijdschaal 1000 tot 10.000 keer sneller. Dus degenen die daar zitten, die kunnen dan als het ware het heel leven doorleven en dan terugkomen in de tempel, terugkomen in hun interne landschap, terugkomen in de buitenwereld en hebben doorleefd wat Odysseus op zijn tochten gedaan heeft, wat koning Arthur in zijn avonturen gedaan heeft. En dat is dus ook het vlak waarin het avontuur, het adventure, dat wat naar je toe komt, je ontmoeting in beeld komt. En dat is dus waar je dan de beleving hebt van uw wil geschieden in die tempelslaap. Dat je dan in dat niveau, in die dieptransmeditatie van de delta hersengolven, in die interne werkelijkheid het hele verhaal doorleeft. En daar vandaan ben je dan ook in contact met het bewustzijn van je cellen. En dan kan je dus ook zien hoe in die werkelijkheid, voor die specifieke droom, voor die specifieke wens, die specifieke werkelijkheid die geschapen is voor het testen, voor het maken van de testrit van die keuze die je maakt, daarin ervaar je dus alles wat daar als gevolgen kan komen vanuit dat wat je cellen ervan kunnen weten. En dat is dan ook het hele proces van de vrije wil, dat je in je lichaam die vertaalslag kan maken van pijnappelklier naar hypofyse, naar orgaanklieren, naar de lichaamscellen, maar dat je daarmee ook de stappen maakt van de beleving van de buitenwereld naar de droomwereld, naar de interne tempel, naar de interne nieuwe werkelijkheid. Zodat je daar vandaan op die verschillende tijdschalen van bewustzijnsbeleving de keuze in je lichaam kan doorlopen, doorleven. En dat principe van vrije wilsbeoefening is dus een heel gericht rituaal dat in de mysteriespelen is beschreven, dat in de shamanen wordt beoefend, waarvan de kerken en de tempels metaforen zijn en in feite ook ruimte geven om je gedachten te ontwikkelen. Zodat iedereen weet dat wanneer je in die kerk of die tempel zit in de buitenwereld, dat ze je met rust moeten laten. Want in feite zit je helemaal niet meer in die buitenwereld. Je zit in de kerk of de tempel van je binnenwereld. Mogelijk zit je zelfs in contact met je goden in je binnenwereld. Mogelijk ben je zelfs aan het reizen in die nieuwe wereld die je daar aan het scheppen bent. Dus dat is het principe van vrije wilsbeleving. En dat is een puur intern proces dat zich afspeelt in je lichaam en waarvan niks naar buiten komt totdat het hele proces is doorlopen en je van de beta-hersengolven naar de alpha-hersengolven naar de theta-hersengolven naar de delta-hersengolven de test gedaan hebt op elk niveau van je geheugen, van je voorouder-geheugen in de DNA en van je overlevingsgeheugen in de cellen.